aflevering 4, seizoen 5. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman in aflevering 4. Schuldeisers van de nalatenschap. Wie krijgen betaald?
Stel, je krijgt een erfenis. Maar nog voordat je die nieuwe auto kunt kopen of een cruise kunt boeken, staan de Belastingdienst, de bank en de aannemer op de stoep. Want wat veel mensen vergeten, niet alleen bezittingen, maar ook schulden horen bij een nalatenschap. Dus wie krijgt wat en welke schuldeiser krijgt als eerste uitbetaald? Lekker onderwerp, Joost Dix.
Ja, zeker. Hi. Ja, hoi. Ja, het gaat niet alleen om de lusten in een nalatenschap, maar ook om de lasten. Ja.
Worden over het algemeen erfgenamen vaak verrast door de schulden in een nalatenschap?
Nou, kijk, we hebben het al over gehad. Er gaat best een hele vermogende generatie overlijdt nu. Hè? Dus er is vaak ook veel vermogen. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel nalatenschappen. Ja, waar de erfgenamen toch verrast worden door schulden.
Ik heb jou, nou, het is waarschijnlijk alweer maanden geleden, maar zien optreden in Meldpunt van Max. Het programma dat zaken aan de orde stelt die niet helemaal zo moeten zijn zoals we willen dat ze zijn. En daarin zag ik jou pleiten om iets te veranderen. Namelijk dat zuiver aanvaarden, waar wij het in vorige afleveringen, in vorige seizoenen wel eens over gehad hebben. Dat vond jij, je mag me corrigeren hoor, maar ik meen dat je iets zei van, dat is een weeffout in de wet, dat moet veranderd worden. Kan je voor degene die dat nog niet kennen even uitleggen wat het verschil is tussen zuiver aanvaarden en beneficiair aanvaarden?
Ja, bij een beneficiaire aanvaarding zeg je van, goh, als er in totaal een plus in de nalatenschap zit, hè, dan wil ik die plus wel hebben. Maar als die in totaal in de min schiet, dan wil ik niet met mijn eigen geld bijbetalen. En bij zuiver aanvaarden zeg je, nou ja, hoe het ook afloopt, of ik nou met geld naar huis ga, of dat er schulden zijn, ja, dan ga ik uiteindelijk ook die schulden betalen met mijn eigen geld. Dus met mijn privévermogen ga ik dan, als er een tekort is, schulden van de nalatenschap betalen. Wat ik bij Omroep Max heb gezegd, is dat, nou ja, het eigenlijk ook wat gek is hoe die aanvaardingsregeltjes nu zijn. Want we hebben het in de podcast erover gehad dat, ja, jij de nalatenschap al aanvaardt als je met geld of spullen van de nalatenschap gaat lopen zonder dat je een keuze hebt gemaakt. Dat je zet de tv al op marktplaats.
Ja, het hoeft niet te vervochten zijn of zo. Nee, je bent heel snel al zuiver aan het aanvaarden.
Ja, en dan wil ik niet zeggen dat je voor, als je voor 100 euro meegenomen hebt, dat je dan ook maar 100 euro hoeft te betalen. Nee, voor 100 euro meenemen kan betekenen tienduizenden euro's of tonnen betalen. En ik heb gezegd dat het eigenlijk een beetje achterhaald is, dit regeltje. Omdat heel veel mensen niet eens weten dat je kunt kiezen als erfgenaam. Je kunt ook nog zeggen, nou ja, ik ga niet zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden, maar ik ga verwerpen. Hè. Dat kan ook nog. Hè. Ik wil er niks mee te maken hebben met die nalatenschap. Dus dat mensen dat al niet weten. Dan heb je vervolgens nog, als mensen dat al weten, dan weten ze niet dat je door een simpel feitelijk handelingetje, dus ik ga geld halen van de bankrekening, dat je daardoor zuiver aanvaardt en al die schulden binnenhaalt. En ik heb daarvan gezegd, ja, het is toch niet meer van deze tijd dat regeltje zo is. Misschien moeten we wel als uitgangspunt naar de beneficiaire aanvaarding. En ik denk dat de wetgever daar echt naar moet kijken.
Dat klinkt veel vanzelfsprekend. Dus waarom is het ooit anders geweest?
Ja, kijk, tijden veranderen
natuurlijk
ook. Want
niemand wil toch schulden van een ander overnemen?
Nee, maar nou ja, laat ik het zo zeggen. Vroeger, en misschien niet eens zo heel lang geleden, misschien nog wel 10 jaar geleden, had de notaris standaard in zijn formulier staan zuivere aanvaarding. Ja, waar ging dat dan over? Ja, als pa of ma met wat schulden bleef zitten, ja, dan hield hij dat maar even stil in de familie en dan betaalde je maar gewoon die schulden na overlijden. Dus misschien ook een soort eerkwestie. Maar nu kunnen die schulden uit van alles en nog wat bestaan, samengestelde gezinnen. Ja, en niemand zegt tegenwoordig meer, nou, ik stop wel met mijn eigen onderneming, ga wel de spullen van mijn onderneming verkopen, of ik ga mijn eigen huis wel verkopen om schulden van de nalatenschap te voldoen. Ja, dat is echt niet meer van deze tijd. Dat doet niemand natuurlijk.
Nee, en jij bent niet de enige die er zo over denkt. Dus denk je dat dat op korte termijn verandert?
Ja, de vraag is natuurlijk maar hoeveel aandacht de politiek heeft voor het erfrecht. Dat is lang niet altijd zo. Er zijn gewoon wat meer punten die aangepast moeten worden. Maar zolang wij als erfrechtsspecialisten maar een podium krijgen, dus dat we in een tv-programma bijvoorbeeld kunnen zeggen, pas het eens aan, ja, dan heb ik nog wel hoop dat de politiek ernaar wil kijken. Maar dit is wel iets waar we mee bezig zullen blijven.
En in deze podcast gaan wij uit van beneficiaire aanvaarding?
Nou ja, we gaan het in deze podcast eigenlijk gewoon hebben over schuldeisers van de nalatenschap. En wanneer krijg je nou betaald en wanneer nou niet? Daar gaat deze podcast over.
Deze aflevering van de Erfrechtadvocaat.
Zo is het.
Thank you. Ja, Joost, de wet. Denkt hij hetzelfde over schulden als ik? Dus verstaan we allemaal onder schulden hetzelfde?
Nou, dat denk ik niet. Want ik weet niet precies wat jij eronder verstaat. Maar wat heel veel mensen onder schulden verstaan als het om een nalatenschap gaat, is het schulden die erflater nog had. Dus schulden die pa of ma bijvoorbeeld achterlaat.
Nou ja, de aannemer of een hypotheek.
Precies.
Of ome Piet die geleend heeft aan pa of ma.
Maar daar heeft de wetgever het niet over. De wetgever heeft het niet over schulden van de erflater. Maar de wetgever heeft het over schulden van de nalatenschap. En wat zegt de wetgever? Ja, die schulden die jij nu opnoemt, ja, dat is maar een postje van schulden van de nalatenschap. Maar er zijn er nog veel meer. En de categorie die jij nu noemt, dingen die nog betaald moeten worden. Ja. En dat noemt de wetgever dan schulden van de erflater die niet met zijn dood teniet zijn gegaan. Dus
die niet met zijn dood teniet zijn gegaan.
Dus met andere woorden, wat moet er nog betaald worden?
Ja.
En maar dat is maar één onderdeel. Terwijl heel veel mensen zeggen, ja goh, ik ga maar zuiver aanvaarden, want pa of ma had geen schulden. Maar ja, wat ze dan bijvoorbeeld vergeten, en misschien had de Belastingdienst nog wel iets, of die vordering uit vooroverlijden, waar we het eerder over gehad hadden. Dus in de wettelijke verdeling, vader is al overleden, nu overlijdt moeder. Ja, moeder moest de kinderen allemaal nog betalen. En dat kunnen vaak hele grote schulden zijn, die vaak over het hoofd gezien worden. Maar vergis je niet, wat zijn nog meer schulden van de nalatenschap? Bijvoorbeeld de kosten van executelen of de kosten van vereffening. Dat is ook een categorie. Wat ook weer een categorie is, is de erfbelasting. En dat was ook geen schuld van erflater, maar wel een schuld van de nalatenschap. Dus zo zie je, die categorie is veel breder. Schulden van de nalatenschap is veel breder dan schulden van de erflater.
Ik vind het wel mooi hoe mooi jij dat steeds uitspreekt. Dat vooroverlijden, dat is voor jou een heel vanzelfsprekend begrip.
Ja, ja.
Maar het is iets heel raars eigenlijk.
Het is heel raars, ja.
Ja. Maar het is het vooroverlijden, het overlijden van de andere ouder eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Jij noemt een aantal zaken, dus erfbelasting. De legaten zie ik ook hier staan in de rij.
Ja.
Leg me dat eens uit.
Ja, maar
dat is toch een onderdeel van een nalatenschap?
Helemaal eens, maar het was geen schuld van de erflater. Hè? Want dat legaat ontstaat pas in het testament. Dus daarom zegt de wetgever, maar schulden van de nalatenschap horen de legaten ook bij. Dat moet je zien als een schuld. En wat is nou een legaat? Ja, in een testament staat, iemand krijgt iets van mij. Dat is geen erfgenaam, maar dat is een schuldeiser die ik hier benoem, hè, bij wijze van spreken. Waar je zegt van, goh, ik legateer mijn auto aan mijn neefje. Of ik legateer de vakantiewoning in Zeeland aan mijn oudste dochter. Of ik legateer een bedrag van 5000 euro aan al mijn kleinkinderen.
Maar in de volksmond zal iemand zeggen, ik heb een vakantiehuis in Zeeland geërfd.
Ja.
Ik heb een auto geërfd.
Ja. Maar eigenlijk is een legaat eigenlijk meer een soort schenking na overlijden. Zo moet je het eigenlijk zien.
Dus daarom dus een schuld.
En daarom dus een schuld. Ja, dat was dus een schuld van de nalatenschap. Dus dat betekent ook dat een executeur of erfenaar die ook in de boedelbeschrijving moet opnemen als schuld van de nalatenschap.
Legitimaris zie ik hier ook in het rijtje staan.
Ja, dat is ook weer een schuld die ontstaat na het overlijden. We hebben het in de podcast wel eens gehad over een kind wat onterfd is. En dan kan zo'n kind zeggen, ja, maar ik berust niet in die onterving. Ik doe een beroep op mijn legitieme portie. Dus de wetgever heeft ook nog iets voor mij. Dus dat kind krijgt dan een bedrag in geld. Is ook weer een schuldeiser van de nalatenschap. Dus je hebt best wel veel, wat ik dan maar noem, erfrechtelijke schuldeisers.
Ik kan me voorstellen dat dat jeukt bij erfgenamen. Als dus eerst de legitieme portie aan degene die onterfd is moet worden uitgekeerd voordat er gekeken wordt naar wat er is overgebleven.
Ja, maar anderzijds is het ook zo, die legitieme, die is natuurlijk afhankelijk van de omvang en samenstelling van de nalatenschap. Dus als de nalatenschap bij wijze van spreken klein is en er zijn niet al te grote giften gedaan, is die legitieme ook klein. Dus dat is dan een soort verzachting.
Nou, had je het over A-schulden, dus die wij meestal in de volksmond zien als schulden.
Ja, dus de schulden van de erflater die niet met de dood teniet zijn gegaan, dat noemen we ook wel een A-schuld.
Ja.
En dat heeft ermee te maken in het wetboek, artikel 7, daar staan de schulden van de nalatenschap opgenoemd. En die hebben categorieën. En dan categorie A zijn deze schulden.
Maar daar kan natuurlijk heel veel onder vallen.
Ja.
Wat jij wel eens vaker zegt in de podcast, ja, op het moment dat er een nalatenschap openvalt, dan belt iedereen aan. En dat zal misschien in dit geval ook wel zo zijn, dat menig een zegt, ik ben een schuldeiser, ik had nog geld te goed.
Ja, nee, precies. Ja.
Neem aan dat je dat moet bewijzen.
Ja. Nee, want kijk, we hebben het over het afwikkelingsseizoen. Dus dat dan de vraag is, wat doet die executeur of vereffenaar met mensen die gaan zeggen, goh, executeur of vereffenaar, ik heb nog wat te goed van de nalatenschap.
Ja, maar er zullen er waarschijnlijk meer zijn dan je wellicht had bedacht.
Ja, ik zeg wel eens, er wordt vaak meer geld geclaimd dan iemand ooit gehad heeft. En wat de executeur of erfenaar dan doet, die gaat dan eigenlijk een beetje op de stoel van de rechter zitten. En dus die executeur of erfenaar die gaat zelfstandig beoordelen, klopt dit eigenlijk wel? Die vordering die hier wordt ingediend, dus de schuld van de nalatenschap, is dat eigenlijk wel echt zo? Kan iemand dat wel aantonen? Het dus betekent dat mensen daar ook bewijsstukken voor moeten hebben. Dus bijvoorbeeld iemand die zegt, ja, ik had nog geld geleend aan erflater. Ja, dan zal de executeur of erfenaar moeten controleren, is dat wel echt zo?
Dus het kan best zijn dat dat ook zo is, dat er een schuldeiser is, maar dat er, nou ja, via handjeklap, want men vertrouwt elkaar, niets op papier is gezet. En dan kun je eventueel fluiten naar je geld als schuldeiser, want ja, je hebt geen bewijs.
Ja, als je dat niet kunt bewijzen, dan houdt het op. Kijk, in de executele is het zo dat je als schuldeiser een briefje stuurt aan de executeur. Goh, ik heb nog wat te goed. En de executeur, als hij dat akkoord vindt, maakt over. He, zo werkt het in de executele, want daar gaan we ervan uit. He, er zit genoeg in de pot. Bij de vereffening werkt dat anders. He, de schuldeisers die worden door de vereffenaar ook openlijk opgeroepen in de staatscourant. Dus er komt een officieel bericht van.
Dat is echt anders dan is echt als je anders te maken hebt met een executeur.
Ja, want in die vereffening hebben we meer aandacht voor de schuldeisers. Dan is er vaak ook iets aan de hand. Dus daar staat dan in de staatscourant, bijvoorbeeld als ik benoemd ben tot vereffenaar, wordt die benoeming daar bekendgemaakt. En daar staat dan dat ik de schuldeisers oproep om binnen 6 weken na heden de vorderingen in te dienen. Dus dan hebben ze zoveel weken de tijd om die vorderingen in te dienen. Maar de beoordeling werkt eigenlijk hetzelfde. Dus dan gaan mensen naar aanleiding van bijvoorbeeld de publicatie in de staatscourant. Er zijn er niet heel veel mensen die de staatscourant lezen, hoor.
Ik wou net zeggen, dat is toch niet de manier om schuldeisers op te sporen.
Maar ik ga natuurlijk uiteraard ook, als vereffenaar moet ik ook de bekende schuldeisers aanschrijven. Dus die krijgen gewoon een brief. Maar dit gaat er maar om. Dat er misschien nog meer mensen zijn dan uit de stukken zouden kunnen blijken. Dat die ook de kans krijgen om hun vordering in te dienen. En dan werkt het zelfs bij de executeur. Die vereffenaar die gaat gewoon beoordelen, is dit nou een echte schuld die betaald moet worden of niet? Kan iemand dit aantonen?
Als je na die 6 weken, want nou ja, we hebben net gezegd, niet iedereen leest de staatscourant. Bijna niemand leest de staatscourant, zouden we ook kunnen zeggen. Dus je komt er niet achter. Je komt er later achter omdat er gedoe is. Of er komt wat reuring omheen. En denk je ineens, hey, ome Piet is dood. Ik had nog wat te vereffenen met hem. Ben je dan te laat na 6 weken?
Daar zijn wel wat discussies over. Hè? Want de executeur die betaalt meteen. Maar de vereffenaar maakt een lijst van schuldeisers. Dus de vraag is dan eigenlijk, kom je dan nog op die lijst? Er zijn wel discussies over in welke situaties je op die lijst komt of niet. In het ergste geval zou het zo kunnen zijn dat de vereffening gewoon wordt afgewikkeld en dat die schuldeiser dan maar op het eind moet kijken of er nog iets over is. Dat zou in het ergste geval zo zijn. Maar even goed om te duiden dat verschil executele vereffening. Die vereffenaar die betaalt ook niet meteen. Die vereffenaar die gaat een lijst maken met alle schuldeisers. En dan schrijft hij dan bij, deze doet mee en deze doet niet mee. En pas helemaal op het einde van de vereffening kijkt hij, wat zit er in de pot? Maakt hij dus keurig een volgorde van wie er betaald wordt. Bijvoorbeeld belastingdiensten gaat voor en kosten van uitvaart gaan voor. En ja, wie er al helemaal voor gaan op nummer 1, dat is de bank met het hypotheekrecht. Die trekt zich niet eens wat van die vereffening aan. Separatist noemen we dat met een moeilijk woord. Dus die vereffenaar maakt dan een mooie volgorde en gaat dan kijken, wie kan ik allemaal betalen? En dat doet hij naar aanleiding van de uitdelingslijst. Dus dat werkt heel anders dan bij de executele.
Want die doet dat al gaandeweg het proces.
Ja,
dat mag ook.
Die gaat gewoon betalen. En het enige wat de vereffenaar tussentijds betaalt, zijn wat ze dan noemen de boedelkosten. Dus stel, de vereffenaar heeft een makelaar nodig om een huis te verkopen. Ja, uiteraard mag de vereffenaar die makelaar wel betalen. Want dat zijn gewoon boedelkosten. Die kosten zijn nodig om de vereffening goed te laten lopen.
Als hij nou een hele dure Joost Dix inhuurt, terwijl dat niet nodig is.
Als Joost Dix de makelaar zou zijn, bedoel jij?
Nou ja, als advocaat misschien.
Dus de vereffenaar. Kijk, kosten van een advocaat zijn als uitgangspunt gewoon kosten van de executele of kosten van de vereffening. Dat is het uitgangspunt. Maar de executeur of vereffenaar moeten wel kijken. Een hof heeft wel eens gezegd, ja, we kijken naar het criterium van verwijtbaar of vermijdbaar. Dat wil zeggen, ja, de executeur of erfenaar moet niet te verwijten zijn dat we die kosten hebben gemaakt. En moet ook kijken, welke kosten kun je vermijden. Dus uitgangspunt, advocaatkosten hoorden gewoon bij. Maar het moet wel natuurlijk zinvol zijn voor de nalatenschap.
Ja, je had het net over die uitdelingslijst, waarbij je zei, ja, de bank staat altijd nummer 1.
Als de bank tenminste een hypotheekrecht heeft. Want het systeem van hypotheken in Nederland werkt natuurlijk zo, dat een zekerheidsrecht is dat altijd doorgaat. Dus al gaat iemand failliet of overlijdt iemand, de bank trekt zich daar niks van aan.
Maar betekent dat dat als jij die kleine schuldeiser bent, dat je eigenlijk bijna altijd onderaan de lijst komt? Waardoor laat jij je leiden? Hoe doe jij dit?
Nou ja, kijk, we maken dus die lijst met schuldeisers. Hè. We hebben dus beoordeeld wie doen er mee. Dan gaan we naar de volgorde kijken. En dan gaan we gewoon kijken van wie kan er betaald worden. Kijk, een volgorde wordt pas belangrijk als er een tekort is. Want als er gewoon genoeg is, is die volgorde natuurlijk niet zo relevant. Want dan wordt iedereen betaald.
Maar nu is het een zware vereffening.
Ja, maar ook in een zware vereffening zien we heel vaak dat alle schuldeisers betaald worden.
Oh ja.
En dat ook er nog het overschot naar de erfgenamen gaat. Maar het kan ook zijn dat in een zware vereffening, ja, bij wijze van spreken niet meer toegekomen wordt aan andere schuldeisers als de bank betaald is. Of misschien nog een paar grote schuldeisers. Maar dat, ja, bijvoorbeeld de legaten, dus die hangen helemaal onderaan in de lijst, hè, dat die niet meer uitgekeerd kunnen worden. Dat kan gebeuren in een vereffening, zeker.
Wat is volgens de wet dan, of mag je dat zelf invullen, de legitieme portie waar we net over hadden, de legitieme of de legaten? Wie staan eerder in de rij?
De legaten die zitten helemaal
onderaan.
Hè, want ja, dat zijn eigenlijk cadeautjes, hè, die erf later zo weggeeft. En we moeten kijken of die cadeautjes eigenlijk nog wel weggegeven kunnen worden.
Maar jij bent nooit in de struggle over het verdelen ervan, of van de rankinglijst.
Nee, soms is dat puzzelen, hè, maar de wet is hier op zich heel duidelijk over.
Goed. Is het nog wel eens zo dat er zo'n negatieve nalatenschap is dat een vereffenaar of een executeur niet betaald kan worden? Of worden die altijd betaald?
Nee, het kan zijn. Bij de vereffenaar gebeurt het nog wel eens als er helemaal geen boedel is, dat die niet betaald kan worden. Want ja, de kosten van vereffening of executeren zijn ook kosten van de nalatenschap. Bij de vereffenaar is het ook zo, die staat natuurlijk ook hoog in die lijst. Hè, want anders zou niemand natuurlijk een vereffening willen doen. Hè. Dus vaak word je aangewezen door de rechtbank. Ja, soms is het ook gewoon puinruimen, hè, in zo'n nalatenschap. Maar het kan gebeuren dat als er helemaal geen boedel is, dat de vereffenaar niet betaald wordt. Dat zou kunnen.
Kun je zeggen dat het afwikkelen van een nalatenschap toch af en toe wel een flink financieel mijnenveld is?
Ja, dat kun je zeker zeggen. Maar het spannendste vind ik dus het moment, hè, dat die erfgenamen die keuze moeten maken. Ga ik zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden? En ik zou eigenlijk Nederland gunnen dat we niet meer in die val lopen. Want er zijn toch wel heel veel mensen jaarlijks die hier echt heel veel last van hebben. En soms jaren in de schulden komen hierdoor. En dat zou je toch Nederland gunnen dat dat anders wordt.
Zover is het nog niet. Maar toch hebben we een proost van Joost. Ja, we sluiten weer af met een gezegde, een gedachtespinsel van Joost zelf. Je hebt me wel aangespoord naar aanleiding van de afgelopen afleveringen om gewoon ook af en toe eens te denken van ja, wat vind ik van deze aflevering? Jij bedenkt ze allemaal zelf. Ik heb er eentje gevonden die ik echt niet zelf bedacht heb, maar die ik wel mooi vind. A debt is a promise to the past, a burden for the present and a restriction for the future. Ik heb geen idee van wie die is. Dus een schuld is een belofte aan het verleden. Ik zie de advocaat denken. Een last in het heden en een beperking voor de toekomst.
Ja, dat is, vind ik nu al een hele mooie, maar ik ga er thuis ook nog even goed over nadenken.
Of dit wel zo is. Ja, ik heb ook geen bronvermelding. Maar hier heb ik wel een bronvermelding uit. We gaan eruit met de proost van Joost. Aflevering 4. Joost, welke is dat?
De executeur of vereffenaar meldt: schulden horen ook bij de erfenis. Hoewel hij weet dat hij dan voor de erfgename de pret aan het bederven is.
Toch is het altijd leuk met jou, Joost. Dankjewel. Dankjewel voor alles wat je ons weer wijsgemaakt hebt en verteld hebt in deze aflevering. Aflevering 4 van seizoen 5, ons afwikkelingsseizoen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de vraag wat de executeur of de vereffenaar mag verkopen uit de nalatenschap. Ook heel interessant. Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 5 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.